Je luistert naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar podcast. Mijn naam is Kimiko Kleiman. Als arts gespecialiseerd in vruchtbaarheid, hormoontherapeut en ervaringsdeskundige laat ik je zien hoe jij de regie kan nemen over je kinderwens en vol vertrouwen je vruchtbaarheid kan verbeteren. De vorige podcast ging over de mentale impact van een kinderwenstraject. In de podcast van deze week wil ik voor de afwisseling een meer medisch-inhoudelijk thema bespreken. En ik wil het graag hebben over wat er gebeurt als je voor je kinderwens via de huisarts naar het ziekenhuis wordt verwezen. Het heeft op zich ook nog wel een beetje een link met de podcast van vorige week, waar ik het had over verwachtingen en verwachtingsmanagement. En in dat kader denk ik ook dat het goed is om vooraf te weten wat je een beetje kan verwachten op het moment dat je voor je kinderwens naar de kliniek gaat, een vruchtbaarheidskliniek, een ziekenhuis. En dit is natuurlijk vooral voor mensen die op dit moment nog niet in een vruchtbaarheidstraject zitten. Maar soms komen er wellicht toch ook wel dingen, als ik hierover praat, naar voren, waarvan mensen die al wel in een traject zitten denken, oh, wacht even, dit is bij mij niet gedaan, of dit is anders gelopen, of daar had ik eigenlijk niet over nagedacht. Soms kan je, ook als je al in een traject zit, wel nog andere keuzes gaan maken. Dus ook voor die mensen, ik kan dit, denk ik, best wel een podcast zijn waar je toch dan ook nog wat aan hebt. In Nederland is het zo dat op het moment dat je een jaar lang probeert om zwanger te worden, zonder dat dat heeft geleid tot een resultaat, dan noemen wij je verminderd vruchtbaar. Het wordt in de literatuur subfertiliteit en soms ten onrechte naar mijn idee ook wel infertiliteit genoemd. Infertiliteit insinueert eigenlijk dat je onvruchtbaar bent. Nou, dat weet je helemaal niet als je een jaar geprobeerd hebt om zwanger te worden zonder dat dat gelukt is. Dat wil helemaal niet zeggen dat het daarna niet lukt. Sterker nog, als je kijkt naar de cijfers, statistische cijfers, en als je daarbij iedereen meeneemt, dus jong, oud, gewoon eigenlijk iedereen die probeert zwanger te worden, het zeg maar de 85% van die mensen met een kinderwens wordt in het eerste jaar zwanger. In het tweede jaar, dus dat zijn in feite de mensen die dan dus verminderd vruchtbaar zijn, wordt nog steeds 50% van die groep wordt in dat jaar zwanger. En dan heb ik het over spontane zwangerschappen. Dus zwangerschappen waar je geen vruchtbaarheidsbehandeling voor gehad hebt. Dus eigenlijk zijn die cijfers, ja, het is natuurlijk maar net waar je referentie ligt. Ik vind ze goed. Maar goed, mijn referentiekader is natuurlijk dat ik als vruchtbaarheidsarts al jarenlang koppels met een kinderwens zie. Misschien dat als jij net aan je kinderwens begint, dat je denkt, jeetje, dat betekent dus dat 15% van de koppels in het eerste jaar niet spontaan zwanger wordt. Dat vind je wellicht heel veel. Dus het is natuurlijk maar net een beetje hoe je er naar kijkt. Maar als dokter vind ik het eigenlijk dat ik denk, nou, dat gaat nog best wel heel erg goed. Overigens geldt dit voor vrouwen met een eisprong. En in feite gaan we er met z'n allen vanuit, en daar kan je ook wel van uitgaan over het algemeen, dat op het moment dat je een regelmatige menstruele cyclus hebt, dat er dan ook een eisprong is. En wat is dan een regelmatige menstruele cyclus? Dat is een cyclus tussen de 22 en de 35 dagen. Op zich zien we niet heel vaak een veel kortere cyclus. Als er al cyclusafwijkingen zijn, is het vaker een langere cyclus. Dus een cyclus langer dan de 35 dagen. Op het moment dat je zo'n langere cyclus hebt, is de kans dat er geen goede eisprong is groter dan bij een regelmatige cyclus. En zelfs al zou je wel een eisprong hebben, als je uitrekent, als een gemiddelde cyclus 28 dagen duurt, en dat wil echt niet zeggen dat, wat ik eigenlijk net al zei, dat een cyclus die niet perfecte 28 dagen is, dat dat geen goede of onregelmatige cyclus is. Dat is dus niet zo. Maar als je een cyclus van 28 dagen hebt, dan heb je 13 menstruaties of 13 cycli per jaar. Als je een cyclus hebt van boven de 35 dagen, dan worden dat er al een stuk minder. En hoe minder cycli, hoe minder eisprongen, mogelijke eisprongen, hoe minder kans op zwangerschap. Dus op het moment dat je een onregelmatige cyclus hebt, korter dan 22 dagen of langer dan 35, dan kan het gunstig zijn om niet een jaar af te wachten, maar eerder contact op te nemen met je huisarts. Als je natuurlijk een kinderwens hebt. Maar daar gaat deze podcast over, dus ik ga ervan uit dat jullie dat ook zo zien. Ik ga nu deze podcast over het grootste gedeelte gaat vooral over de vrouwen met een regelmatige cyclus. Qua onderzoek is het zo dat ook dat geldt wel voor vrouwen met een onregelmatige cyclus. Waar dat aan de orde komt, zal ik het erbij benoemen. Maar voor nu gaan we even uit van een regelmatige cyclus. Dan is het zo dat je over het algemeen dus na een jaar contact op kan nemen met je huisarts. En de huisarts doet tegenwoordig veel meer dan wat ik gewend was in de periode dat ik begon met mijn werk in het ziekenhuis en begon als gynaecoloog in de opleiding en als vruchtbaarheidsarts. Toen werd eigenlijk vooral met patiënten door de huisarts gesproken. Er werd soms al wel zaadonderzoek gedaan, maar daarna werden mensen eigenlijk vrij snel doorverwezen. En tegenwoordig is het zo dat de huisarts soms ook wel ander vruchtbaarheidsonderzoek alvast doet. Bijvoorbeeld een bloedonderzoek naar de chlamydia antistoftiter. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Op het moment dat je een kinderwens hebt van meer dan een jaar en er is bijvoorbeeld een aanwijzing voor eileiderafwijkingen. En dat kan zijn dat je vroegere infecties of operaties in de buik hebt gehad, een vroegere geslachtsziekte of dus zo'n afwijkende bloedtest op de chlamydia antistoftiter. Dat betekent dat er vroeger mogelijk ooit chlamydia is geweest. En ik moet zeggen dat niet alle vrouwen hebben in de gaten dat er een chlamydia infectie is. Toevallig sprak ik van de week een cliënt van mij bij Sakura Clinics en die zei ik vond het zo... Ik schaamde me eigenlijk dood dat die kattest positief was, want dat insinueert dus dat er ooit een chlamydia is geweest. Nou, dat kan eigenlijk helemaal niet. Ik ben zelf gepromoveerd op het onderzoek naar eileiderafwijkingen, waar dit dus de eerste test voor is. En het is zo dat op het moment dat die kattest positief is, dan kan dat ook een kruisreactie zijn met een ander chlamydia. Andere chlamydia-infectie en bovenste luchtweginfectie en chlamydia-pneumoniae. Maar het is wel zo dat op het moment dat die test positief is, is het wel gerechtvaardigd om verder onderzoek te laten doen naar de doorgankelijkheid van de eileiders. En dat is dus ook waarom dan een huisarts bij een positieve kat ook doorstuurt. Op het moment dat er een zaadafwijking is, geldt natuurlijk hetzelfde verhaal. Hè, want dan heeft het weinig zin om nog thuis te blijven proberen. Dat is ook een reden om mensen al door te sturen. Op het moment dat er een kinderwens is van een jaar, of een subfertiliteit dus, en de leeftijd van de vrouw is 38 jaar of ouder, is dat ook een reden om mensen door te sturen. Als de zwangerschapskans spontaan lager is dan 30%, en dit is iets wat voor mij eigenlijk vrij nieuw is, dat huisartsen dat al gaan uitrekenen. Vroeger deed ik dat als fertiliteitsarts op het moment dat mensen in de kliniek kwamen. Dit kan dus een beetje wisselen per huisarts en per vruchtbaarheidskliniek. Maar op het moment dat je een regelmatige cyclus hebt, een jaar lang een kinderwens hebt zonder resultaat, dat er geen risicofactoren zijn voor aandoeningen aan de eileiders. Dus vroegere infecties of operaties in de onderbuik of zo'n afwijkende chlamydia antistoftiter in je bloed. Op het moment dat de zaadkwaliteit van de partner goed is, en dat kan de huisarts natuurlijk dus makkelijk bekijken, dan is er eigenlijk geen duidelijke oorzaak voor de verminderde vruchtbaarheid. En ik zeg dat nu omdat dit is wat de richtlijn is. Ik ben het daar zelf niet helemaal mee eens, maar daar kom ik later nog even op terug. Dat gaat voor deze podcast veel te ver. We gaan het nu vooral hebben over het medische stuk. Maar weet dat ik hier al een kanttekening bij plaats. Nou, op het moment dat er dan eigenlijk geen oorzaak gevonden is, er is een eisprong, er is zaad en ze kunnen bij elkaar komen, want er is minimaal één, of althans er zijn geen risicofactoren op eileiderafwijkingen, dan worden alle gegevens in een bepaald model gestopt. En dat model, het model van Huneau, dat kan de spontane kans op zwangerschap in het komende jaar voor dus jullie specifieke situatie berekenen. En daarin wordt ook de leeftijd van de vrouw meegenomen, de duur van de kinderwens en de gegevens waar ik het net over had. En op het moment dat de spontane kans op zwangerschap in het komende jaar groter is dan 30%, dan is het advies om nog een jaar af te wachten. En vroeger was ik gewend dat ik als arts dan zeg maar zelf na het vruchtbaarheidsonderzoek het gesprek met mensen had, hè, waarin ik dan zei, oké, we hebben geen afwijkingen gevonden. De kans op zwangerschap spontaan in het komende jaar is groter dan 30%. Jullie mogen het nog een jaar zelf proberen. Omdat wij in het ziekenhuis met de eerstvolgende mogelijke behandeling niet die kans kunnen vergroten. Hè, want dan heeft het ook weinig zin om een behandeling te starten. Nou, nu staat dit in ieder geval al in de NHG-richtlijn, dus de richtlijn van de Nederlandse Huisartsengenootschap, dat ze dit ook zelf kunnen doen. En dan kan het dus zijn dat de huisarts al aangeeft, er zijn geen gekke dingen gevonden, je kan het nog een jaar afwachten. En dan worden mensen dus pas later doorverwezen naar de gynaecoloog of de vruchtbaarheidsarts of de fertiliteitsarts. Die termen worden wat door elkaar gebruikt. Op het moment dat dat niet aan de orde is, dus er is wel een afwijking gevonden, of je bent 38 jaar of ouder, of de spontane kans op zwangerschap is lager dan die 30%, dan worden mensen doorgestuurd naar het ziekenhuis. En dan gaat het om het oriënterend fertiliteitsonderzoek, het OVO noemen wij dat. Dokters houden nou eenmaal enorm van afkortingen. Dus het voordeel is dat ik dit spreek. En dat het niet een getypte podcast zou zijn, want dan word je helemaal gek. Maar dat is in ieder geval wat er dan gebeurt. En ik denk in het kader van verwachtingsmanagement dat het goed is om je een klein beetje een idee te geven van wat gebeurt er dan. Het hangt af van het ziekenhuis of de kliniek waar je terechtkomt. En misschien is het een goed idee om dat nu al te vertellen. Je hebt in Nederland qua klinieken verschillende opties. Er zijn academische ziekenhuizen. Dus dat zijn zeg maar de academische ziekenhuizen. De ziekenhuizen die verbonden zijn aan de universiteiten. Daar is het zo dat er werken co-assistenten. Er werken artsen of gynaecologen in opleiding. Er werken artsen die niet al in opleiding zijn. Er werken fertiliteitsartsen en er werken gynaecologen en medisch specialisten. En vaak zie je dan in zo'n kliniek als eerste een co-assistent. Die zal een hele hoop vragen aan je stellen, want dat is waar het oriënterend fertiliteitsonderzoek in de kliniek ook mee begint. Met vragen over hoe is je cyclus, hoe is je menstruatiepatroon, wat is er in de familie, zijn er risicofactoren voor de man op afwijkend zaad, voor de vrouw op afgesloten eileiders. En ook al gaat de huisarts dat vragen, of heeft de huisarts dat dan al gevraagd, dat gaat ook nog een keer gebeuren in de kliniek als je daar komt, verwacht ik. Dus dat is vooral eigenlijk een gesprek. Om een beeld te krijgen van waar moeten we als dokter, als zorgverlener aan denken in dit specifieke geval. Dan kan het zijn dat dat eerste gesprek dus wordt gedaan door een co-assistent, dat dat daarna wordt besproken met een arts. Wat de functie van die arts dan verder ook is, hè, de vruchtbaarheidsarts, fertiliteitsarts, gynaecoloog, specialist in opleiding, noem het maar op. Dus het kan best zijn dat je eigenlijk niet langer tijd een echt een gynaecoloog of een vruchtbaarheidsarts spreekt. En dat is niet overal zo, is nu ook niet in alle academische centra zo. Het hangt misschien zelfs ook gewoon van de dag af. Weet je, dat is ja, voor mij lastig om dat in te schatten. Maar ik hoor nog wel eens van mensen dat ze zeggen, oh, ik had eigenlijk niet iemand aan wie ik ook al mijn vragen kon stellen. He, dus weet dat vooraf. Mijn advies is eigenlijk altijd op het moment dat je naar een arts gaat, om je vragen even op te schrijven. Want de ervaring leert dat, nou ja, soms gaat het verhaal toch een andere kant op het moment dat je dan bij een dokter zit. En of er gebeuren andere dingen, of er wordt opeens wel onderzoek gedaan wat je niet verwachtte. Dus op het moment dat je dan je vragen hebt opgeschreven, dan ben je in ieder geval niet zo afgeleid door wat er gebeurt dat je je vragen niet meer stelt. Dus dat is wel altijd mijn advies om van tevoren er even goed over na te denken. Oké, wat wil ik nou in ieder geval weten voordat ik de deur uitloop? Het kan zijn ook dat in dat eerste gesprek, en dat zal niet de co-assistent doen wellicht. Dus de vraag is of je dat in zo'n setting dan ook meteen voor de kiezer krijgt, zullen we maar zeggen. Maar het kan zijn dat er ook meteen een vaginale echo gedaan wordt. En dat is iets wat niet elke vrouw zich realiseert. En ja, waarvan ik soms nog wel eens zie dat mensen echt een beetje overwhelmed zijn. Of in ieder geval overvallen door het feit dat de dokter op een bepaald moment zegt, nou, kleed je maar even uit, dan gaan we meteen even kijken. He, dus als je dit nu hebt geluisterd, dan weet je dat als je bij een dokter komt, dan zou het kunnen dat ze dat gaan voorstellen. Je hebt dus, even terugkomend op die ziekenhuizen, je hebt dus de academische ziekenhuizen. Je hebt de meer de perifere ziekenhuizen, dus dat zijn zeg maar de ziekenhuizen in de steden, zonder dat daar een universiteit aan gebonden is. En je hebt in Nederland ook nog een aantal fertiliteitsklinieken. Sommige zitten in een ziekenhuis en sommige zijn op zichzelf staande vruchtbaarheids- of fertiliteitsklinieken. En de reden dat ik dit nu vertel is omdat ik soms zie dat huisartsen, kijk, over het algemeen zal er worden verwezen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of de dichtstbijzijnde kliniek. Want dat is natuurlijk op zich ook ja, logisch. En logistiek fijn dat je gewoon ergens bent waar je in de buurt van je woon- of je werkplaats, dat je makkelijk, als er meer onderzoek gedaan moet worden, of als je op een gegeven moment een vruchtbaarheidsbehandeling begint. He, dus het is meer ook met het oog op nou ja, de toekomst en een beetje vooruitkijken, dat het fijn is dat je ergens bent waar je al enigszins in de buurt woont of werkt. Dus dat kan een overweging zijn en dat is denk ik ook wel de eerste overweging in de keuze van het ziekenhuis. Wat is het dichtst bij? Maar daarnaast is het zo dat als je al wat verder vooruit denkt en je weet bijvoorbeeld bij op het moment van verwijzen van de huisarts naar de vruchtbaarheidskliniek al dat je partner minder goed zaad heeft, of je weet al dat er een grote kans is dat er iets met jouw eileiders is, dan kan je ook alvast in overweging nemen van, hé, wacht even, stel dat wij een bepaald type behandeling nodig hebben, in welk ziekenhuis kan dat dan? En in feite is het zo dat op het moment dat er geen eisprong is, dan heb je medicatie nodig met echo's om een eisprong op te wekken. Dat kan eigenlijk in vrijwel alle klinieken wel. Waarschijnlijk een paar uitzonderingen daar gelaten, maar die weet ik eerlijk gezegd niet eens uit mijn hoofd. Dit is wel iets overigens wat je natuurlijk ook je huisarts kan vragen. Van, hè, stuur me nou naar een kliniek waar die en die behandeling eventueel ook mogelijk is. Want huisartsen zouden dat zeker in hun regio denk ik ook wel weten. Op het moment dat je verwacht dat er een inseminatiebehandeling mogelijk is of nodig is. En de vraag is natuurlijk, ja, wanneer verwacht je dat dan? Nou, dat hangt of een beetje van de zaadkwaliteit af op het moment dat je zo'n HUNO-score onder de 30% hebt. Dat zijn eigenlijk de meest gangbare situaties om als arts op een gegeven moment te zeggen, nou, we gaan starten met IUI, dus intrauterine inseminatie. Dan is het natuurlijk wel fijn dat je al in een kliniek bent waar dat kan. Dat zijn over het algemeen ook wel de meeste klinieken, maar daar moeten ze dus wel het zaad kunnen opwerken voor de inseminatie. En waar het eigenlijk vooral, zeg maar, waarom ik dit nu zo uitgebreid, of in ieder geval wat uitgebreider benoem, is dat op het moment dat je voor een IVF of een ICSI-behandeling gaat, dat gebeurt niet in alle klinieken. En als je het hebt over IVF of ICSI, dan hebben we IVF-klinieken waar ze een eigen laboratorium hebben. Dat zijn de academische ziekenhuizen, maar dat zijn ook een aantal externe fertiliteitsklinieken. Zoals Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp. Wat hebben we nog meer? De Reinier de Graaf in Voorburg heeft volgens mij ook een eigen IVF-laboratorium. Nije Barrehus, het Centrum voor Kinderwens in Purmerend. Dus er zijn, Geertgen volgens mij weer wel. He, dus er zijn een aantal klinieken waar ze een eigen IVF-lab hebben. In andere ziekenhuizen, dus meer de stadsziekenhuizen zullen we maar zeggen, de perifere ziekenhuizen of de streekziekenhuizen, hoe je ze noemen wil, daar kunnen ze mogelijk ook wel IVF doen, maar dan heb je transport of satelliet IVF. En transport IVF betekent dat jij de echo's en de behandeling en de punctie in het ziekenhuis hebt, zeg maar waar jij als patiënt loopt, maar dat dan het laboratoriumdeel van het IVF of de ICSI-procedure, dus waar het zaad en de eitjes bij elkaar gebracht worden, dat plaatsvindt in een kliniek met een IVF-laboratorium, want anders kan dat dus niet. Dus dat betekent vaak dat de partner met de eitjes die bij de punctie zijn verkregen onderweg moet naar een ander ziekenhuis om daar de IVF of ICSI plaats te laten vinden. Dat is transportziekenhuis bij satelliet. Transport IVF. Bij satelliet IVF is het zo dat de echo's en de behandeling vindt plaats in je eigen ziekenhuis, maar de punctie vindt dan ook al plaats in het IVF-centrum, waar ze dus het IVF-laboratorium hebben. Dus dan heb je de punctie niet bij je eigen artsen. En dat hoeft dus helemaal geen probleem te zijn, maar het is wel fijn om dit in ieder geval van tevoren in het kader van verwachtingsmanagement wel te weten. Voor de IVF- en ICSI-behandelingen en ook de cryo's, dus de ingevroren embryo's die later kunnen worden teruggeplaatst, is een andere overweging in de keuze van de kliniek wellicht ook nog de zwangerschapscijfers. En die kan je vinden op de website van de NVOG, dus dat is de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, waar ook de voortplanting onder valt. En ik zal die link delen in de show notes. En wat je daar vindt, zijn per kliniek, dus per IVF-laboratorium zullen we maar zeggen. Hè? Dan blijft het een beetje in dezelfde context als waar ik het net over had. Kan je zien voor IVF, voor ICSI, maar ook voor de cryo-embryo's, hoeveel cycli zijn er gestart? Je kan ook zien voor IVF en ICSI hoeveel puncties zijn er gedaan, hoeveel terugplaatsingen. Wat zijn de zwangerschapscijfers? En wat uiteraard van belang is, zijn de doorgaande zwangerschapscijfers. Dat is natuurlijk in feite wat je wil. Doorgaande zwangerschappen worden, als we het hebben over die cijfers, en in Nederland zijn dus alle klinieken, alle IVF-laboratoria, IVF-klinieken zijn verplicht om jaarlijks hun cijfers te delen. Doorgaande zwangerschappen zijn echoscopisch intacte zwangerschappen die in de baarmoeder gezien zijn meer dan 10 weken na de punctie. Dus dat is zeg maar bij 8 weken zwangerschap. En de cijfers lopen altijd wel een beetje achter. Dus op dit moment in de zomer worden ze altijd gepubliceerd. Dus afgelopen zomer in 2023 zijn de cijfers van 2021 gepubliceerd. En komende zomer komen dan dus de cijfers van 2022. Wat misschien nog wel belangrijker is dan de logistiek, waar kan je welke behandeling volgen en hoe zijn de zwangerschapscijfers? En ja, natuurlijk zijn die van belang. Maar wat ik eigenlijk belangrijker vind is hoe voel jij je in de kliniek? En dat kan je natuurlijk pas zeggen op het moment dat je er ook echt bent. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je je gezien voelt, dat je je gehoord voelt en dat je vertrouwen hebt in de zorgverleners. En ik heb vorige week in de podcast over het mentale impact had ik het al even over Wat mensen opgeven als antwoord op de vraag waar loop je vast bij je kinderwenstraject. Ook op het moment dat mensen al klant bij mij zijn bij Sakura Clinics en we hebben de intake, dan staat er in de vragenlijst altijd een vraag over hoe gaat het qua begeleiding in het ziekenhuis waar je, als je in een ziekenhuis bent, maar waar je onder behandeling bent. Voel je gehoord? Is er persoonlijke begeleiding? Hoe gaat het medisch? Maar ook, heb jij vertrouwen in de zorgverleners? En het valt me op dat dat echt best wel vaak gewoon nog steeds niet... of althans dat vaak mensen invullen dat ze eigenlijk niet zoveel vertrouwen hebben. Dat is natuurlijk logisch op het moment dat ze bij mij komen, want dat is vaak de reden dat ze bij mij komen. Maar ik vind het gewoon nog steeds verdrietig om te zien dat, ja, dat dat dus niet altijd zo is. Dus vandaar ook voor mensen die eigenlijk aan het begin van een vruchtbaarheidstraject staan, of een, de vruchtbaarheidsdiagnostiek zullen we maar zeggen, let er wel op dat je je echt gewoon gezien, gehoord voelt en dat je vertrouwen hebt. Nou, om even terug te gaan naar het oriënterend fertiliteitsonderzoek. Wat gebeurt er nou als je bij die dokter zit of de co-assistent of wie je dan ook in eerste instantie ziet? Soms zijn het gespecialiseerde verpleegkundigen. Dat kan ook nog. Dat wisselt heel erg per ziekenhuis. Wat je kan verwachten is dus dat ze met je gaan bespreken hoe je, jou of jullie situatie eruit ziet. Soms gebeurt er dus al wel een vaginale echo. En dat hoef je natuurlijk niet te doen. Hè? Dus je kan ook zeggen, nou, ik heb me hier niet op voorbereid. Ik voel me hierdoor overvallen. Ik wil graag een volgende afspraak voor die echo maken. Dat is echt niet gek. En wat mij opvalt is dat soms vrouwen die grenzen niet aan durven te geven. Omdat ja, de arts er een beetje van uitgaat van, nou, we gaan dus nu huptee, broek uit die echo doen. Dat hoeft dus niet. Hè? Jij bent baas over je eigen lijf. Dus op het moment dat jij denkt, ja, ben je echt helemaal gek. Hier was ik niet op voorbereid en ik wil dit nu niet. Ik wil hier een andere afspraak voor. Maak die gewoon. Dan is dus over het algemeen, hebben we niet echt meer heel veel bloedonderzoek wat gedaan wordt in dat oriënterend fertiliteitsonderzoek. Vroeger was dat iets anders. Maar in feite is de chlamydia-antistoftiter, als je ook kijkt naar de huidige richtlijn, is eigenlijk de enige test die geadviseerd wordt. Er worden geen, ovariële reservetesten standaard gedaan. Er worden geen andere dingen getest, wat nog wel eens standaard gebeurt, maar wat eigenlijk ook niet eens meer zo duidelijk in de richtlijn staat, is een schildklierfunctie. Zelf ben ik altijd blij als dat wel gedaan wordt, omdat de schildklier gewoon echt wel invloed heeft op het zwanger worden en het zwanger blijven. En er behoorlijk wat vrouwen zijn met een verminderde vruchtbaarheid die, ja, zonder dat ze het weten, schildklierproblemen kunnen hebben. Het staat niet in de standaardrichtlijn, dus het kan best zijn dat het in jouw geval niet gebeurt. Op het moment dat die chlamydia-antistoftiter, waar we het net al over gehad hebben, op het moment dat die positief is, is dat een reden om een HSG, dus een baarmoederfoto of een röntgencontrastfoto of hoe je hem ook wil noemen, om dat te doen. Dat is een test die ontwikkeld is om de doorgankelijkheid van de eileiders, hè, waarvan je bij een positieve CAT-test bang bent dat die wellicht niet doorgankelijk zijn, om die te onderzoeken. En dit is, ik ben dus zelf gepromoveerd op die eileiderafwijkingen. Dit is een test waar een hoop vrouwen tegenop zien. En dat komt omdat op het moment dat je, wat er gebeurt bij die test, is dat er wordt olie of water, maar in ieder geval vloeistof, wordt via de vagina in de baarmoederholte gespoten. Dat loopt door de eileiders de buikholte in als de eileiders open zijn. En doordat dat contrasthoudende vloeistof is, als er dan ondertussen röntgenfoto's gemaakt worden, kan je dus zien op die foto's, of vaak lijkt het een soort van filmpje omdat ze heel vaak beelden achter elkaar schieten, zie je dus de vorm van de baarmoederholte aanvankelijk eerst, hè, op het moment dat die holte gevuld wordt. En vervolgens zie je of die eileiders doorgankelijk zijn doordat je dan die vloeistof ja, als een soort van dunne slangetjes zie je dan aan de zijkanten van je baarmoeder. En dan loopt het op een gegeven moment, worden die dunne slangetjes, dan loopt dat er weer uit. Dus dan waaier dat een beetje weg in de buikholte, het contrast. Dat is dus te zien. En het nadeel van die test is alleen dat hij kan best wel pijnlijk zijn. Nou heb ik zelf jarenlang 5 van dit soort testen op een dag gedaan. Wij hadden een afspraak met de radiologieafdeling, want dit gebeurt dus op de radiologieafdeling. Want anders kunnen ze natuurlijk niet die röntgenfoto's maken tegelijkertijd. Om dat op een bepaalde dag te doen. En dan deden we er dus een aantal achter elkaar. Op het moment dat je rustig dat als zorgverlener die vloeistof inspuit. De patiënt goed instrueert, is het echt wel te doen. Het is overigens wel aan te raden om een pijnstiller van tevoren te nemen. En dan het liefst een spierverslappende pijnstiller. Dus een naproxen of een ibuprofen. Het blijft wel een beetje een nare test. En soms kan de arts er ook echt niks aan doen dat het pijnlijk is. Want het hangt er ook een beetje vanaf hoe ligt de baarmoeder. Kan je er makkelijk bij? En bij 2 dichte eileiders, dan bouwt ze natuurlijk de druk van die vloeistof in de baarmoeder op, omdat het niet eruit kan lopen. Want die eileiders zijn dicht. He, dus dan is het vaak ook wat gevoeliger. Nou is het wel zo dat deze test is aanvankelijk natuurlijk bedoeld als diagnostische test. Inmiddels weten we dat als we die test uitvoeren met oliehoudend contrast, in plaats van waterhoudend contrast, dat het ook een therapeutische waarde kan hebben. En de H2-olie, dat is de studie die daar naar gedaan is, die laat zien dat op het moment dat je het HSG, want zo noemen wij die testen, hysterosalpingogram, dus we kijken naar de baarmoeder en de eileiders door middel van röntgenonderzoek, op het moment dat je die test uitvoert met oliehoudend contrast, zien we het aantal doorgaande zwangerschappen binnen 6 maanden na dat HSG gaat van 29% wat het was, zeg maar, met waterhoudend contrast, naar 40% doorgaande zwangerschappen binnen 6 maanden na het onderzoek met oliehoudend contrast. He, dus ook bij een negatieve kat of geen risicofactoren op de eileiderafwijkingen kan je wel met je arts overleggen of het zinvol is om zo'n HSG te doen. In het kader van de pijnlijkheid is er tegenwoordig ook de mogelijkheid om een foam-echo te doen. Dan wordt er gel eigenlijk op dezelfde manier in de baarmoeder gespoten. Maar dan kan je met een echo zien of die gel door die eileiders loopt. Dat zou een overweging kunnen zijn om niet een pijnlijk HSG te hoeven hebben. En wanneer deze onderzoeken dus zijn gedaan, is eigenlijk het oriënterend fertiliteitsonderzoek is dan eigenlijk al afgelopen. En vaak is het zo dat aan het einde van de diagnostiek, op het moment dat alles gedaan is, hè, dus soms wordt nog zaadonderzoek herhaald, soms wordt er bloedonderzoek gedaan en dan dus de eventuele test, of test, ja, testen niet, maar welke test dan ook, voor de eileiderafwijkingen. Dan krijg je vaak een evaluatiegesprek met de arts om te bespreken, oké, is er iets gevonden? Wat is er gevonden en wat is daar de consequentie van? En is dat een reden om behandeling te starten en welke behandeling dan? Maar het kan dus ook zijn dat er niks gevonden is en dat gezegd wordt, je bent nog behoorlijk vruchtbaar, althans op basis van de cijfers dan. En we kunnen op dit moment nog niet een behandeling starten. Want er wordt heel erg gekeken naar op het moment dat er geen oorzaak is gevonden. En dat is natuurlijk, in dit geval heb ik het dan over, als dat niet bij de huisarts al was gecommuniceerd en je niet bij de huisarts al een keer in de zogenaamde expectatieve periode hebt gezeten. Hè? Want op het moment dat jouw huisarts zegt, nou, de kans op een spontane zwangerschap is groter dan 30%, probeer het nog een jaar thuis, dan gaan ze in de kliniek meestal niet daarna nog een keer een jaar expectatief. Of althans, expectatief is het natuurlijk niet, want je moet wel blijven vrijen, want anders word je sowieso niet zwanger. Maar dan gaan ze dat over het algemeen niet nog een keer adviseren. Maar gebeurt dus nog best wel regelmatig, naar mijn idee. Althans, dat is dus wat ik van patiënten, van cliënten hoor. Dat de huisarts iets sneller heeft doorverwezen en dat je dan het gesprek over die prognose en over de kans op spontane zwangerschap aan het einde van het oriënterend vruchtbaarheidsonderzoek hoort. En dat je dan dus te horen krijgt van we kunnen eigenlijk niks doen, er is geen oorzaak gevonden, de spontane kans op zwangerschap is nog groot, dus probeer het nog een tijdje zelf. En ik zei net, ik wil daar één opmerking over maken, want ik vraag me altijd af, op het moment dat er een eisprong is, op het moment dat er zaad is en op het moment dat het eitje en het zaadje bij elkaar kunnen komen, kunnen we dan zeggen dat het onverklaard is? Ik denk zelf van niet, want er spelen veel meer factoren een rol bij het zwanger worden en ook bij het zwanger blijven. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. Dus ik zie vaak mensen die na dus een vruchtbaarheidsonderzoek waarbij het onverklaard is, die dan op een gegeven moment gaan zoeken naar, hé, wacht even, maar het is eigenlijk natuurlijk gek, want waarom lukt het niet? Hè? Als je ervan uitgaat dat 85% binnen het jaar wel zwanger wordt en 50% in het jaar daarna, zijn er nog andere factoren waar we naar kunnen kijken? Nou, dat is natuurlijk onder andere wat ik met Sakura Clinics doe, voor mensen verder kijken naar al die andere factoren. En als je mij volgt op Instagram of je luistert naar deze podcast, dan heb je natuurlijk zelf ook al best al wel een inzicht in welke factoren zouden dat dan kunnen zijn. Dus onverklaard is bij mij niet per se onverklaard. Maar vanuit de medische kant, vanuit de reguliere geneeskunde gezien in Nederland, is het dat wel op het moment dat er geen afwijkingen zijn gevonden bij het vruchtbaarheidsonderzoek. Ik hoop dat ik je met deze podcast een beetje een inzicht heb gegeven in hoe kan de verwijzing en dat eerste gesprek bij de gynaecoloog of vruchtbaarheidsarts nou eigenlijk zijn. Wat kan je verwachten? Wat houdt het oriënterend vruchtbaarheidsonderzoek überhaupt in Nederland? En hoe kan je kiezen naar welke kliniek? Oh, en ik bedenk me nu dat ik daarin nog wel vergeet dat zorgverzekeraars niet altijd contracten hebben met alle klinieken. Op de website van Vrija is daarover wel wat te vinden, denk ik. Vrija is de patiëntvereniging voor mensen met een verminderde vruchtbaarheid. En Vrija spel je met F-R-E-Y-A. Ik moet zeggen dat als arts ik me altijd probeer verre te houden van alles wat met zorgverzekeraars te maken heeft. Want ik vind het, is dit niet aardig naar de zorgverzekeraars, maar ik vind het niet altijd even overzichtelijk. En het wisselt nog wel eens. En ja, er zijn natuurlijk zoveel mogelijkheden dat ik daar inhoudelijk niks over kan zeggen. En stiekem dus eigenlijk ook niet wil zeggen. Maar dat is natuurlijk wel iets om mogelijk ook rekening mee te houden. Leuk dat je luisterde naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om op een andere manier naar jouw vruchtbaarheid te kunnen kijken, zodat je kan ontdekken wat jij kan doen om jouw grootste droom werkelijkheid te laten worden. Wil jij geen aflevering meer missen van deze podcast? Abonneer je dan in de podcast-app waar je nu deze podcast luistert. Je kan daar ook meteen een review achterlaten om mij te laten weten wat je van de podcast vond. Wil je jouw specifieke situatie omtrent je kinderwens graag samen met mij bespreken? Plan dan geheel vrijblijvend een gratis consult in via mijn website www.sakuraclinics.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.